Ik wil jullie vanmiddag meenemen naar het tweede, naar het Nieuwe Testament. Naar de brief die Paulus schreef aan de gelovigen in Galatië. En als je hier bent voor het opdragen en misschien niet zo vertrouwd bent met de Bijbel, dan is die brief misschien best wel een beetje ingewikkeld. Maar ik ga mijn best doen om het vanmiddag duidelijk te maken, zodat je in ieder geval iets hebt om mee naar huis te nemen om over na te denken. We lezen uit Galaten 2, de versen 15 tot en met 21. Het is niet zo'n lang gedeelte. Maar ik durf wel dit te zeggen, dat Galaten 2, vers 15 tot 21 eigenlijk het evangelie in een notendop is. Dus als je nou nog nooit het evangelie hebt gehoord, dan ben je op een goede plek, want dan hoor je het vanmiddag beknopt. En dan heb je voldoende om vanmiddag, voor zover je de keuze nog niet gemaakt hebt, de juiste keuze te maken. Dan kan je vanmiddag met vrede in je hart naar huis. En dan heb je uitzicht op de heerlijkheid bij God tot in alle eeuwigheid. Nou, het is goed dat je er bent, toch? Of niet? Laten we lezen wat de Heer tegen ons vanmiddag zegt. Vers 15, Galaten 2. Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven. Opdat, met als doel, wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Nou, dan heb je een Paulinisch antwoord, krijg je dan volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet, gestorven. Opdat ik, met als doel, ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik, in het vlees leef, in dit lichaam nog leef, leef ik door het geloof, leef ik in een geloofsrelatie in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Tot zover. Dit is de vierde preek in een serie over de Galatenbrief. Dus als je hier voor het eerst bent, dan kan je die andere drie nog terugluisteren. En dan weet je het verband, want ik bord u verder op dat wat ik de vorige keer heb gedeeld. In een ver verleden deden jongens nog wel eens aan slootjes springen. Ik voel, als ik dit nu zeg, dat ik oud word. Want tegenwoordig zit men te gamen en nou ja. Maar vroeger sprongen we over slootjes heen. Zeker hier in de polder. En misschien moeten we wel weer terug naar die tijd trouwens. Maar als je dan met je vriendjes in de polder was, dan had je slootjes, die kon je makkelijk overspringen, met of zonder stok. Maar dan stond je soms ook wel eens voor een uitdaging. Stel nou voor dat je een sloot tegenkwam van 3 meter breed ongeveer. Dan wilde je natuurlijk niet tegen je vrienden zeggen, nou dat red ik niet. Ik geef direct al op, ik doe ook geen poging. Maar dan zei je natuurlijk, toen je met z'n drieën voor die sloot stond, nou dat ga ik wel overbruggen. Ik overbrug die kloof wel. Ik kom droog aan de overkant. Maar dan zei je tegen je vrienden, gaan jullie maar eerst. Dan kan ik de kunst afkijken. Nou, je eerste vriend die nam een sprong. En die sprong wel 1,5 meter ver. Maar hoe breed was die sloot? Die was 3 meter. Dus had het niet gered. Nou, die tweede vriend die stond natuurlijk een beetje te kijken en dacht, ach, die jongen die moet het nog leren. Laat ik nou eens voordoen hoe het echt moet. En het verschil maken. Dus die nam een aanloop, die nam een langere aanloop en die sprong geen 1,5 meter, maar die sprong 2 meter. Maar ja, ook hij had een nat pak. En daar stond jij. En je dacht bij jezelf, je zei het niet hardop, wat een topper zeg. 1,5 meter, 2 meter, maar die sloot dus 3 meter. Ik teken ervoor dat ik die 3 meter wel overbrug. En je nam een aanloop, en je dacht het te halen, maar bij 2,5 meter plonsde ook jij in het water. 1,5 meter, 2 meter, 2,5 meter. Je uiterste best gedaan, hoge verwachtingen gehad, dat je het beter zou doen dan die anderen. En het werd ook steeds beter, maar het werd niet volmaakt, toch? Want alle drie hadden ze een nat pak en geen van de drie had het uiteindelijke doel bereikt. Nou ja, dit kan je zo geestelijk overzetten na vanmiddag. Je zegt, ik heb de lijn nog niet helemaal helder. Wat bedoel je? Ik zie het verband nog niet echt. Nou, door de zondeval is er een enorme kloof gekomen tussen God en mensen. Genesis hoofdstuk 3. De mens wilde als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Nou, de gevolgen zijn ervan zichtbaar tot op de dag van vandaag. En nu zit het in het DNA, laat ik het maar even zo noemen, van een mens. Om toch zodanig goed te leven, zich zodanig in te spannen, dat op het een of andere manier die kloof wordt overbrugd. En hoe je dan die hogere macht noemt, dat laat ik nog maar even in het midden. Maar een goed leven, zodanig goed, dat het uiteindelijk wel goed moet komen met mij. Je spant je in. Je zal zeggen, dat gebeurt allemaal zeker buiten de kerkelijke wereld. Nee, ook in de kerk. Maar ook heel veel mensen in andere religies, of het nou gaat om de islam, of het boeddhisme, of de New Age, of noem maar op. Het is allemaal een inspanning om van beneden af op te klimmen naar boven. En om bij God in een goed blaadje te komen, om vooral maar rust voor je geweten te krijgen. En je vindt het niet. Wat kan je inspannen? En laten we het maar even dichtbij houden, hè, voordat we iedereen een beurt geven. Laten we het maar gewoon in de kerk houden. Hoeveel mensen spannen zich vandaag niet in? En ik hoor mezelf praten, want toen God mij overtuigde van zonde, gerechtigheid en oordeel, toen begon er ook een zoektocht naar God. Zeker. Ik had een ijver tot God. Zeker. Maar niet met het juiste inzicht. En ik werkte mezelf op. En ik dacht, ik bereik op een gegeven moment een niveau dat ik voldoe aan al Gods eisen van rechtvaardigheid en heiligheid. En dat hij met eerbied gesproken tegen me zei, Jacques, kom maar binnen, want zoals jij is er niet één. En toen ontdekte ik, red het niet. 1,5 meter, 2 meter, 2,5 meter, maar ik behaalde geestelijk nog steeds een nat pak. Dat maakt je moedeloos, hè? Dit is precies wat Paulus gaat uitleggen. En het is zo actueel als het maar zijn kan. Lieve mensen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, is zo heilig, laat ik het gewoon maar direct zeggen, is zo rechtvaardig. Hij is heilig, hij is geheel anders. Hij is rechtvaardig, absoluut, volmaakt en oprecht. Dat niemand op deze wereld, 7, 8 miljard mensen, niemand op deze wereld kan voldoen aan zijn eisen. Om zichzelf de heerlijkheid van God binnen te werken, om het zo maar te zeggen. Niemand. Je zal zeggen, dat maakt me moedeloos. Dat maakt me wanhopig. Nou, er is zoiets als een heilige wanhoop. Dat is niet prettig, hè? Maar als je dat ervaart in je leven, en ik ben op dat punt uitgekomen, dan krijg je echt behoefte aan iemand die die geestelijke 3 meter, blijf even in het voorbeeld, hè, overbrugt. Een ander met een hoofdletter. En dit is precies wat Paulus duidelijk gaat maken. God is zo heilig en rechtvaardig dat geen mens van beneden af kan opklimmen. Want weet je, om in de heerlijkheid, ik ga het nog sterker uitdrukken. Als je in de heerlijkheid bij God binnen wil gaan, dan zal je moeten voldoen aan al zijn eisen van heiligheid en rechtvaardigheid. En anders zal je in eeuwigheid geen deel krijgen aan het leven met God. Dat is een eis. En weet je, deze boodschap is een ergernis voor mensen die van welke club of kleur ze ook zijn, maar van beneden naar boven op willen werken. Deze boodschap is een ergernis voor hen. Want alles wordt ze uit handen geslagen. En de Heere God zegt vanmiddag tegen je, het stelt voor mij niets voor, je voldoet niet. Nu niet, nooit niet. Althans, als het gaat om jouw werken, jouw inspanningen. Maar weet je voor wie dit echt evangelie is, goed nieuws, bevrijdende boodschap, voor mensen die helemaal zijn uitgewerkt. Tot welke club of kleur je ook behoort, die op het punt zijn gekomen, Heere God, ik red het niet. Ik red het niet. Nou, dan ben je meest geschikt om vanmiddag het evangelie te ontvangen. Begrijp je wat ik bedoel? Herken je dit uit eigen ervaring? Kijk, als je het nogal getroffen hebt met jezelf en je hebt jezelf opgewerkt, dan is het evangelie geen blij nieuws. Geen goede tijding, geen bevrijdende boodschap, want ja, dat is een prettige bijkomstigheid. Maar als ik gewoon helemaal bankroet ben en al mijn krachten en inspanningen, ze leveren niets op, en er komt iemand van de andere kant, van boven naar beneden wel te verstaan, en die zegt, ik ga jou op mijn niveau brengen, dat ga ik doen, dat is bevrijdend. Of niet? Dat is de bevrijdende boodschap van Galaten hoofdstuk 2. Iemand zegt, maar Jacques, wie kan dan zalig worden? Nou ja, Jezus zei het al, wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Vanmiddag gaat het om het hart van het evangelie, de rechtvaardiging van de goddeloze door geloof alleen. Dat is zo bevrijdend, joh. Dat is zo bevrijdend. Dat is de meest bevrijdende boodschap die kan klinken in deze wereld. En als je hem omarmt, als je hem binnen laat komen in je hart en in je leven, dan stelt God je in de vrijheid. Ja, dan ga je echt meezingen. Hoe groot is het genot van de wandel met God. Ik ga het nog sterker uitdrukken. Dan hoef je niks meer. Dan moet je niks meer. Dan ga je echt leven. Nou, dan ga ik een beetje uitwerken voor je. Ik hoop het eenvoudig te houden. Aan wie wordt deze boodschap nou geschreven? Je zal zeggen, ja, dat heb je al verteld. Dat zijn de gelovigen in Galatië, die streek, zegt iemand. Een ander zegt weer, ja, en indirect is dat aan ons gegeven, Jacques. Dat heb je toch eerder al gezegd? Ja, dat klopt. Maar als je heel goed leest, en nou ga ik even het verband leggen naar de vorige keer. Strikt genomen zou je kunnen zeggen dat deze boodschap van de rechtvaardiging van de goddelozen door geloof alleen hier heel specifiek geuit wordt, geschreven wordt aan Petrus. Hoe weet ik dat? Nou ja. Jullie hebben het allemaal doorgelezen, toch? Althans, degene die de mededeling hebben ontvangen, die hebben natuurlijk gisteravond al zitten spitten. Wat staat daar? Even een verklaring erbij misschien. Ik hoop dat je zo voorbereidt, hè? Dat spreekt een stuk makkelijker voor mij. Dat je er klaar voor bent. En dan heb je natuurlijk even het stukje ervoor gelezen, even daarna. En je bent gaan zitten. Helemaal voorbereid. Dan weet je dat in de verse voorafgaand aan wat ik heb gelezen, ja, daar is die ontmoeting met Petrus en Paulus. En dat was me een ontmoeting. Want het gesprek tussen die twee is de aanleiding voor de verse die wij gelezen hebben. Dat is Bijbelstudie doen, hè, als je zo leest. Het gesprek tussen die twee, dat vind je in Galaten 2, vers 11 tot en met 14. En wat ik ontdekt heb, oh ja zeker, het is geschreven aan de gelovigen in Galatië. Het is indirect geschreven aan ons, oh ja zeker. Maar moet je even goed vasthouden. Ten diepste is het als eerste geschreven aan Petrus. Aan Petrus. Dat was notabene een leider. Moet die nou nog horen over de rechtvaardiging door geloof alleen? Nou, blijkbaar wel. Want hij moet het opnieuw horen en dat heeft een reden. Nou, ik heb al eerder in deze serie genoemd, Handelingen 15, het apostelconvent. Waar het gaat over de vraag, hoe verhoudt een gelovige Jood zich nou tot de gelovige heiden? Wat kan nou wel, wat kan nou niet? Nou, dat was besloten, Handelingen 15 vers 11. Wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus dat Jood en Heiden op dezelfde wijze zalig worden. Op dezelfde wijze gered, verlost worden. Dat was een besluit. Jeruzalem. Afgesproken. En als gevolg van dat besluit ligt het accent niet allereerst in het vervolg op spijswetten en reinigingswetten, et cetera, maar op de reiniging van het hart. De reiniging van het hart door het geloof in de Messias. Handelingen 15 vers 9. Voel je een beetje mee waar het accent naartoe is gegaan? Naar Handelingen 15? Ze hebben echt een goede vergadering gehad. Spijkers met koppen geslagen. Zo is het. Hier houden we het voor, broeders. En nu mogen jullie weer gaan naar de plek waar je woont, leeft en werkt. Dat spreken we af. En als gevolg van die afspraak was het mogelijk om als gelovige Jood met een gelovige heiden op te trekken. Ja, sterker nog, was het mogelijk om gezellig met elkaar te eten. Om die geestelijke gemeenschap te beoefenen. Niet in de kramp, maar in de kracht. Geniet ervan. Dat is toch mooi? Ik was pas, zoals je gelezen hebt, in Irak. En die mensen, ik ken ze niet. Maar ik heb daar ontmoetingen gehad. Ik ben de naam alweer vergeten van die beste broeder. Maar je voelde, we zongen een lied met elkaar. Dat was die verbondenheid. Dat is wonderlijk. Eén in de naam van Jezus. Dat kan ook met die gelovige Jood en Heiden. Sterker nog, je mag zelfs eten met hen. Gemeenschap oefenen met hen. En laat het duidelijk zijn, Petrus had al voor het apostelconvent met gelovigen uit de heidenen gegeten. Maar nu is hij in Jeruzalem geweest, besluit is gevallen, nu komt hij terug in Antiochië en wat gebeurt er nu? Nou, nu leeft hij niet meer in overeenstemming met zijn overtuigingen. Nu leeft hij niet meer vanuit het besluit van Handelingen 15. Petrus had omgang met de heidenen. Laten we het gewoon in de taal van vandaag zeggen. Ze hadden gewoon gezellig onder ons. Ze zaten daar met elkaar. Ze genoten van elkaar. Petrus had het prima naar zijn zin. Hij verblijdde zich in zijn broeders en zusters. Verblijdde zich in de Heer. Prachtige tijd gehad. Maar toen kwamen er Joodse mensen binnen die daar toch moeite mee hadden. En hij keek even zo schuin weg. En ik oké. Ik weet dat zij er moeite mee hebben. En hij stond op. Hij ging bij die heidenen vandaan. Ja, en hij voegde zich bij die Joodse mensen. Hij zonderde zich af. Petrus ging ergens anders zitten. Nou, je zal zeggen, Jacques, moet daar nou heel ingewikkeld over doen. En moet Paulus dat dan zo benadrukken? Nee, maar dat ging nou net in tegen wat besloten was. Want wat gebeurde er? Wat was het gevolg? Nou, Petrus wandelde niet meer waardig het evangelie conform het besluit van Handelingen 15. Dat hadden we toch afgesproken, hè, Petrus? Je mag gewoon met die gelovige heidenen spreken, eten, die geestelijke gemeenschap beoefenen, ervan genieten. Maar trek je nou niet weg, want dan leef je niet meer vanuit je overtuiging. En daar komt bij, en dat is heel pijnlijk, hij heeft die gelovigen uit de heidenen door die actie min of meer ook tot tweedehands christenen gemaakt, gelovigen gemaakt. Begrijp je wat ik bedoel? Die mensen die dachten, hey, die Petrus die gaat in één keer weg. Zijn wij minder waard of zo? Wat hebben we gedaan? Iets verkeerds gezegd? Is ons geloof niet echt? Zie je wat je gedrag kan bewerken? Het is heel belangrijk dat wij dicht bij de geopenbaarde waarheid van het woord van God leven. Dat we praktiseren wat we leren. Practice what you preach. Want je kan een verkeerd en vertekend beeld gaan geven en dat kan mensen pijn en verdriet doen. Nou, dit is de context en dan begint Paulus zijn onderwijs in vers 15. Dan zegt hij, wij die van nature Joden zijn. Hij heeft Petrus aangesproken, dat laat ik even liggen, maar dit is wel de context, belangrijk om vast te houden. En dan zegt hij, wij die van nature Joden zijn. Wie zijn die wij? Nou, dat is Paulus, dat is Petrus, dat zijn wat mij betreft alle Messias beleidende Joden. Ze wisten dus van hun afkomst, Israël uitgekozen, apart gezet, heel bijzonder, tot op de dag van vandaag. Daar waren ze zich van bewust. Maar dan vervolgt hij, wij weten. Dat wil zeggen, wij kennen, wij hebben door ervaring geleerd dat een mens rechtvaardig is voor God enkel en alleen door geloof in Jezus Christus en niet door eigen inspanningen. Zo, Paulus die durft zijn medebroeder wel aan te spreken, of niet? En misschien heb je al meerdere keren gedacht, ja, moet dan allemaal zo scherp, Paulus, dat is jouw karakter zeker, of je achtergrond. Wat een fanatiek mannetje, zeg. Nee, weet je wat Paulus voelt? Weet je wat hij proeft? Het hart, de kern van het evangelie is in het geding. En dat laat hij niet gebeuren. Herken je dat? Heb je wel eens heilige verontwaardiging als het evangelie afbreuk wordt gedaan? Herkennen we dat nog? Dat mogen we best wel wat meer hebben hoor, ook onder ons. Heilige verontwaardiging. Ja, maar van het hart van het, daar blijf je vanaf. Dan ben ik als een leeuw. Paulus wist het. En hij durfde zelfs Petrus als leider aan te spreken. Omdat hij wist, het gaat echt ergens over nu. En hij zegt, wij zijn ook gerechtvaardigd door geloof. En niet door eigen inspanningen. En die inspanningen, die noemt hij dan hier heel concreet, de werken van de wet. En laat ik het nog maar een keer herhalen. Paulus zegt hier niets negatiefs over de wet van God. Niet over de 10 geboden, niet over de Torah. Niet over het geheel van de schriften die tot dat moment bekend waren. Daar zegt hij niets negatiefs over. Want hij zegt in Romeinen 7 vers 12, zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En onthoud ook dit, ik heb er pas een podcast over gemaakt. Paulus spreekt ook Jacobus niet tegen. Want die heeft het ook over werken. Niet zozeer over werken van de wet, maar over geloofswerken die de echtheid van ons geloof bevestigen. Dus Paulus heeft geen problemen met de wet van God. Paulus heeft ook geen problemen met het onderwijs van Jacobus. Maar het naleven van de wet is geen middel tot redding. Dat is het punt wat hij maakt. Omdat wij aan de eisen van God niet kunnen voldoen. Denk even aan het voorbeeld van het slootje springen. Al besef ik dat elk voorbeeld mank gaat. Maar dat is het punt van Paulus. Hoe strikt je die wet ook naleeft, je redt het niet. Het is niet de grond om zalig te worden. Daar kan je niet in rusten, want je schiet altijd tekort. Dat is de boodschap die hij brengt. En dat was ook heel duidelijk in Handelingen 15 besloten. Een mens, broeders en zusters, die wordt alleen rechtvaardig voor God door geloof in de rechtvaardige Messias. Jezus. De Christus. En de rechtvaardiging, dat is een beetje een moeilijk begrip denk ik voor sommigen, maar dat is een juridisch begrip. Waarbij God de rol van rechter op zich neemt. En waarbij hij een zondig mens onschuldig verklaart. Dat is wat. En dit kan alleen door Gods genade op grond van het offer van de Heer Jezus. Waardoor de gelovige in een rechtvaardige positie komt voor God. Laat ik het maar heel eenvoudig houden. Romeinen 5 vers 1 betekent dit. Wij dan, gerechtvaardigd door geloof, wij hebben vrede bij God. Ik kan rechtvaardiging niet makkelijker uitleggen. Nou, een kind kan het begrijpen vanmiddag, toch? Rechtvaardiging betekent gewoon dit. Dat op grond van het offer van Christus kan ik God weer recht in de ogen kijken. Dat is rechtvaardiging. Nou, ieder kan het na de dienst uitleggen. En dat heeft niet te maken met dat ik me heb opgewerkt. Maar dat is dat God mij heeft opgeraapt. In Christus, zijn Zoon. En mij gezet heeft op het fundament van zijn dood en opstanding. Dat maakt mij tot een nieuwe mens, een nieuwe schepping. Waardoor ik kan zeggen, ik dan gerechtvaardigd door geloof, ik krijg in de toekomst geen vrede met God, maar ik heb het op het moment dat ik geloof. Het is toch een boodschap of niet? Je zal zeggen, dat wist ik al. Petrus wist het ook al. Maar Petrus leefde er niet uit. Daar ging het op mis. Mag ik eens vragen, hoeveel weet jij al van de Bijbel? Misschien ook wel van dit onderdeel. Misschien kunnen sommigen deze hele lijst van teksten wel uit hun hoofd opzeggen. Ik weet het wel. Mag ik eens vragen, leef je er ook uit? Leef je als een rechtvaardig mens? Jezus, hij was volmaakt. Hij was rechtvaardig. Hij heeft heilig geleefd. En door geloof, luister goed, door geloof in hem krijg je deel aan hem. Niet onze daden rechtvaardigen ons, maar onze verbondenheid met Christus maakt ons tot een rechtvaardige. Ik kreeg vroeger catechisatie van een predikant, die pakte altijd zijn briefje en dan liet hij zijn Bijbel zien. En nogmaals, ook voorbeeld gaat mank natuurlijk. En dan zei hij altijd, jij bent dit briefje. En dan stopte hij ons tussen zijn Bijbel. Spreekwoordelijk. En dan zei hij, zo ben jij in Christus. En God ziet jou aan in de Heer Jezus Christus. Als volkomen heilig. Als volkomen rechtvaardig. Zo ziet God jou. Zie jezelf? Afgescheiden van de Heere God? Maar door geloof in hem, zegt de Bijbel, ben je één plant met hem geworden. Romeinen 6 vers 5. Samengegroeid met hem tot één nieuwe eenheid. In hem, een nieuwe schepping. Daardoor ben ik met hem gekruisigd, begraven en opgestaan in nieuwheid van leven. Hier ben je, in hem. God ziet geen vuiltje meer aan zijn kinderen. Je zegt, daar kan ik niet bij met mijn verstand. Ik ook niet. Ik ook niet. Ik ben vandaag nog een vuiltje tegengekomen. Maar geestelijk, positioneel is het zo. En wat wij moeten leren is dat we daar niet ja maar op zeggen, maar dat we ja en amen zeggen. Dat het getuigenis van God over ons leven, als we in hem geloven en dat we nieuwe schepping zijn, dat we zeggen ja, ook ik. Om niet, zonder enige inspanning van mijzelf. Nou, dat vind, vertel ik niet verder, maar dat vind ik zo moeilijk om iets aan te nemen waar ik me niet voor ingespannen heb. Herken je dat of ben ik de enige? Iets aannemen. Kijk, als ik me ergens voor ingespannen heb, dan zeg ik, ja, logisch. Ik heb me er ook voor ingespannen. Toch? Meer dan verdiend. Logica. Maar geloof is helemaal niet logisch. Als wij dat vroeger thuis zeiden, ja, natuurlijk geloof ik. Dan zei mijn vader altijd, dat is niet natuurlijk, dat is een wonder. Zo is het. Dat is een wonder. Mij wordt iets toegerekend. Ik word rechtvaardig verklaard waar ik niet voor heb gewerkt. Sterker nog, ik heb tegengewerkt. Ik heb het niet verdiend. We gaan er straks van zingen. Amazing grace. Weet je wat dit gedeelte bewerkt in mijn hart? Ik hoop ook bij jou. Alleen maar verwondering. Wij die van nature Joden zijn. Zij hebben ook geleefd door geloof. En wij heidenen niet anders. Door geloof in die ene rechtvaardige. En blijf even luisteren. Want die rechtvaardiging, die spreekt niet alleen over vergeving van zonde of eeuwig leven. Maar nou komt het. Die rechtvaardiging heeft ook dit inzicht dat het oordeel van God van jou en mijn leven is afgenomen. De veroordeling is uit mijn leven weggenomen. Ik had het net over Romeinen 5 vers 1. Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat mag ik eens vragen? Ben je vrij in je geweten? Ja, je hoeft niet met zo'n tandpasta glimlach te lopen, maar ik stel het ook wel eens aan mezelf de vraag. Ben ik nou echt een blij en vrij mens? Kijk, als je sommige christenen tegenkomt. En er zijn moeite in het leven. Hè? Laat dat heel duidelijk zijn voordat ik allerlei mails krijg. Die zijn ook in mijn leven. Maar ik vraag mezelf wel eens af. Ben ik nou echt een vrij en een blij mens? Is er nou iets van de vreugde van de Heere in me? Omdat ik vrij ben geworden door zijn offer. Rechtvaardig ben verklaard. Maakt dat mijn blijdschap uit vandaag? Of, en ik hoor mezelf spreken, zijn de omstandigheden toch bepalend of ik me blij en vrij voel? Of heb ik hier genoeg aan? Dat is het, dat. Niet alleen vandaag, maar voor eeuwig. Vrij gesproken op grond van het offer van een ander. Dit is zo'n fundamentele boodschap. En Petrus, die kent hem al lang. En jij kent hem ook al lang. Maar de vraag is, leven we eruit? Uit die goddelijke vrijspraak. Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, en ik mag komen in het koningspaleis. Dat is mijn nieuwe positie. Vergetende wat achter mij ligt. En ik strek me uit naar wat voor ligt. Ondertussen leef ik door het geloof in de Zoon van God. Wat een leven, hè? Er zei ooit een broeder, dan ga je lichter door het leven. Nou, ik kan u amen zeggen. Dan zijn we er. Dit is het. Dit was het voor vanmiddag. Maar nu komen er twee hele moeilijke teksten. Vers 17, vers 18. Maar daar ga ik toch een poging in doen met het licht wat ik heb om iets daarover te zeggen. Want nu krijg je een bepaalde uitwerking. Hè? Als ik dit uitgesproken heb en ik hoop dat je het pakt in je hart. Ik zeg, wat een bevrijdende boodschap zeg. Los van mijn inspanningen. grond van het offer van een ander rechtvaardig voor God. Wat wil je nog meer? Nou, dan zegt vers 17 een beetje vrij vertaald. Als het nou zo is dat Christus gekomen is om zondaren te rechtvaardigen, en dat is zo, eist Christus dan niet van ons dat we eerst zondaren worden? Dus dat we zondigen. En maak je hem daarmee dan niet tot een dienaar van de zonde? He, als hij dan goddelozen rechtvaardigt, zondaren rechtvaardigt, nou, dan zou je die leer van de rechtvaardiging door geloof, alleen zonder inspanningen, ja, die zou je bijna met een beetje creativiteit kunnen laten verworden tot iets van, ja, dat is een leer die stimuleert eigenlijk om te zondigen. Want hoe meer ik zondig, hoe meer Gods genade in mij verheerlijkt wordt. Dat ligt er een beetje in opgesloten. Het is net Romeinen 6 vers 1. Zullen wij dan in de zonde blijven omdat de genade toeneemt? Dus dan zou de leer van de rechtvaardiging door geloof alleen, zonder onze inspanningen, uiteindelijk leiden tot wetteloze mensen. Begrijp je het punt? Zo kan je redeneren. En die mensen kom ik ook tegen. Nee hoor, Jacques, ik ben gerechtvaardigd door geloof. Ik heb vrede met God. En ze leven naar het goeddunken van hun eigen hart. Het lied wat we straks gaan zingen laat zien dat je het dan niet begrepen hebt. Maar daar kom ik later in de brief op terug. Dus dat is één kant. Die zeggen dan, de leer van de rechtvaardiging door geloof alleen maakt wetteloze mensen. Ik las van de week, heb je wel eens gehoord van Martin Lloyd-Jones? Dat vond ik wel boeiend. Die zegt, je hebt het evangelie zuiver gepreekt als mensen naar jouw preek zeggen, oké, dan kunnen we dus gewoon zondigen. Hij zegt, dan heb je het evangelie het meest zuiver gepreekt. Dan heb je genade echt genade laten zijn. Nou, dat vond ik een prachtige uitspraak van Lloyd-Jones. En daar heb ik mezelf op getoetst. Je moet zo de genade preken dat mensen zeggen, oh, dan kunnen we leven zoals we willen. Dan heb je het echt zuiver genade laten zijn, zonder een inspanning van onze kant. Nou, ik kom er nog wel op terug, hoor. Blijf komen, hopelijk. Verderop in de gelaten brief. Maar het is wel mooi, mooie opmerking van Lloyd-Jones. Je hebt ook een hele andere kant. Dat heeft niet met wetteloze mensen te maken, maar dat heeft met wetticisme te maken. Dat is vers 18. Het is tegenovergestelde. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Een lastige tekst. Naar mijn overtuiging betekent het zoveel als dit. Paulus zegt, als we de werken van de wet, de inspanningen, toch als eis stellen voor onze redding, dan komen we opnieuw onder de veroordelende macht terecht. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En dan zal blijken dat we overtreders zijn. Dus als we de inspanningen van onze kant, de werken van de wet, als eis tot redding stellen, dan stellen we ons weer onder die veroordelende macht waar we net van bevrijd waren. En dan bevestigen we dat we overtreders zijn. En daarmee maken we Christus tot een dienaar van de zonde. Wat een gevaar heb je. Als je het evangelie zuiver en helder predikt, ja, dan heb je vaak uitersten. De ene wordt wetteloos en die zegt, zie je, het maakt helemaal niet meer uit hoe je leeft. En de ander zegt, om wetteloosheid te voorkomen, word ik wettisch. En dan ga ik allerlei regels instellen en dan merk je dat die veroordeling weer komt, want je kan er niet aan voldoen. Je schiet zo links of rechts de dijk af. Kan ik hier in de polder wel zeggen, toch? Altijd een gevaar. Laat het staan zoals het er staat. Want Christus is geen dienaar van de zonde. Wetteloosheid en wetticisme zijn altijd uitersten. En nu haast ik me om naar de laatste verse te gaan. Want nu voegt Paulus er een belangrijke uitspraak aan toe in vers 19. Want wat zegt hij daar? Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Dat is ook niet zo'n makkelijke tekst, hè? Maar wat staat hier heel eenvoudig? Paulus zegt, want ik ben door de wet, doordat de wet mij veroordeelde en tegen mij zei, je redt het niet, het oordeel van God ligt op je, je voldoet niet aan Gods eisen van heiligheid en rechtvaardigheid. Ja, ik ben daardoor gestorven. Die wet, schrik niet, die heeft mij verdoemd. Aangrijpende woorden. Ik leef niet meer onder die veroordeelde macht. Er was maar één oplossing om aan die wet te ontkomen en dat was sterven. Dat is ook, als je meeschrijft, mag je dat opschrijven. Romeinen 7 vers 1 tot en met 6. Het beeld wat hij gebruikt. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Ten opzichte van de wet. Ik heb een andere positie ten opzichte van de wet van God gekregen. Nou weet je, dat is wel een mooi voorbeeld in Romeinen 7. Daar vergelijkt hij het met een huwelijk. Ik zal het even eenvoudig houden. Maar het gaat erom, een vrouw is getrouwd met een man, laten we het zomaar even stellen. Dan is die man de wet. En die vrouw die leeft onder de heerschappij van die man. Die man is heilig, die man is goed, die man is rechtvaardig. Op die man is niks aan te merken. Heerlijk toch, om met zo'n man getrouwd te zijn? Heilig, goed, rechtvaardig. Wat wil je nog meer? Maar wat doet die man? Die eist alleen maar van die vrouw. En die vrouw die leeft met die man, die kan niets van hem zeggen, maar die wordt er moedeloos van. Die zegt eigenlijk inderdaad, het is geen leven met zo'n man. Ik voldoe niet aan zijn eisen. Hoe kom ik van die, netjes gezegd, man af? Dat is maar één manier, zegt Paulus, door te sterven. Door te sterven. Want als je sterft, geestelijk gesproken, staan we dan ook weer op. Dan ben je vrij. En dan past Paulus het toe, dan zegt hij, als je dan geestelijk gestorven bent, dan trouw je met een ander. Wie is dat? In Romeinen 7 staat de Heer Jezus. Je zal zeggen, gaat het daar makkelijker aan toe? Nee, die is nog heiliger, die is nog rechtvaardiger, die is nog volmaakter, daar ben je dan mee getrouwd. Maar weet je, het verschil zit hem hierin. Die eist niet alleen, maar die geeft ook wat die eist. Dat is heerlijk leven. Met Christus leef je in veel hogere standaard dan onder de wet hoor. Maar hij geeft wat hij eist. En Paulus zegt, ik ben door de veroordeling van de wet gestorven. En ik heb een andere positie ten opzichte van die wet gekregen. Hij veroordeelt mij niet meer, want ik ben met een ander getrouwd. Die de vervulling van de hele wet van God is. En daar deel ik in. Is dat ontspannen leven of niet? Dit is zo'n bevrijdende boodschap. En Paulus komt dan ook tot een lofprijzing. Nou, laat ik nog een voorbeeld noemen. Want jullie zitten te kijken en ik weet niet of het helemaal landt. Kijk, ik hoop het niet, hè, maar ik heb van de week veel kilometers in de auto gemaakt. Maar stel dat ik een verkeersovertreding heb begaan en ik krijg volgende week een boete. Maar stel dat ik vanavond zou overlijden. Die bekeuring komt binnen, toch? En we betalen hem niet, ik ben overleden. Dan gaan ze een herhaling sturen. En een derde herinnering, en een vierde herinnering. Maar ik ben gestorven, dus de wet die kan wel eisen. Maar die kan geen kracht meer op me uitoefenen, want ik leef niet meer. Dus die kan eisen wat hij wil, maar er komt geen betaling. En die veroordelende betekenis van de wet, die doet geen kracht meer. Ik ben met die ander getrouwd, met die Heer Jezus Christus. Die eist en die geeft en die mij in de vrijheid heeft gezet. En dan komt hij bij vers 20 aan. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees, in dit lichaam nog leef, de resterende tijd van mijn leven, leef ik vanuit een relatie. Geloofsrelatie met de Zoon van God. Is dat ontspannen leven? Ik hoop dat je ervan kan getuigen. Dat is niet, ik moet dit, ik mag dat en ik mag dat niet. Ik ben intens met hem verbonden door een geloofsrelatie. En de tijd hier in dit lichaam leef ik door geloof. In verbondenheid met hem. Nou ja, er zijn er velen getrouwd. Ik kan natuurlijk niet alle huwelijken beoordelen. Maar ik hoop dat het niet voor jou een verplichting is. Dat je zegt, nou, weer getrouwd. Morgen ga ik weer met haar leven. Heel de week door nog. Het moet dan maar. Nee. Ik moet helemaal niks. Ik wil met Annette leven. Ik ben aan haar verknocht. Dat is niet een inspanning of zo. Dat gaat als vanzelf. Dat is mijn nieuwe natuur geworden. Leven in gemeenschap. En als je leeft in gemeenschap, dan ben je vrij. En dan ben je blij. En dan heb je niet meer die drukkende last. Dit mag wel en dat mag niet. Nee, wij leven door het geloof in de Zoon van God. Ik ben met Christus gekruisigd. Wat bedoelt hij met het woord ik? Is dat je persoonlijkheid? Nee, dat bedoelt hij niet. Want ik denk dat je persoonlijkheid echt uniek is. Oh ja, zeker. Het moet onder het beheer van de geest komen. Maar weet je wat dat ik is? Dat maakt ook in relaties heel veel kapot. Dat is het ikgerichte leven. Dat is gekruisigd. Dat is het leven waarin je alleen maar gericht was op jezelf. We hebben hier een aantal stellen die gaan trouwen. Nou, laat ik dat meegeven. Nog een stuk huwelijksonderwijs op alles wat je al hebt ontvangen. Hier zegt de Bijbel, is een christen van God verlost. Die ik-gerichte levenshouding hebben, halen en houden. Ikke en de rest kan. Stikke Paulus zegt, dat ik is gekruisigd. Wanneer? Op het moment toen Christus werd gekruisigd. Dus als er in kerken alleen gesproken wordt, Jezus is voor mij gestorven, schrik niet hoor, maar dat is een halve waarheid. En een halve waarheid, dat is een hele leugen. Het gaat om de tweevoudige boodschap van het kruis. Christus voor mij en ik samen met hem. Ik leef niet meer. Die ik-gerichtheid heeft geen invloed meer op mij. En hoe openbaart dat ik-gerichte leven zich? Nou, nog een paar minuutjes. Als je ik-gericht leeft, dan openbaart zich dat in een trotse en een hoogmoedige levenshouding. Die ik-gerichtheid, zelfs in relaties, openbaart zich soms in verslavingen. Van welke snit of soort dan ook ben je op jezelf gericht? Het openbaart zich in haat en bitterheid. Dat ik-gerichte leven kan zich uiten in negatieve gevoelens. In egoïsme. Elke vorm van disharmonie. Jaloezie. Materialisme. Liefdeloosheid. Ongeduld. Onvriendelijkheid. Jezelf niet kunnen beheersen. Ik-gericht leven. Paulus zegt, de boodschap van het kruis heeft niet alleen voor vergeving van zonden gezorgd, maar ook voor bevrijding van het ik-gerichte leven. En nu vraagt iemand, maar Jacques, ik ben tot geloof en wedergeboorte gekomen, maar als dat nou zich weer aandient in mijn leven, als dat ik-gerichte leven nou weer oppopt, hoe ga je er dan mee om? Dat is ook een eerlijke vraag, toch? Je mag enerzijds roemen, de rechtvaardiging van de goddeloos door geloof alleen, prachtig, geweldige waarheid, maar laten we ook eerlijk zijn, als het nou oppopt weer, hoe ga ik er nou mee om? Moet ik dan twijfelen aan wie ik ben in Christus? Nee, je bent nog steeds een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Maar je moet leren om vanuit Romeinen 6 vers 11 te leven. Zo dient u zelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Je moet rekenen. Romeinen 6 vers 11, uit je hoofd leren. En wat houdt dat dan concreet in? Luister goed. Als je dan mag genieten van de boodschap van de rechtvaardiging door geloof alleen, je hebt die toegeëigend, en toch merk je dat het oude ik weer de kop opsteekt, dan is het allereerst van belang dat je erkent dat je gezondigd en gefaald hebt. Niet ontkennen, niet redeneren, maar eerlijk reflecteren. Dat is het eerste hoor. Als ik mensen in het pastoraat heb, die gaan altijd, ja, is natuurlijk mijn schoonmoeder, en toen, dat waren zulke moeilijke omstandigheden. Allemaal redeneren, ja. Kom op het punt dat je zegt, ik erken het, ik zat fout. Dat. De tweede, dat je het ook beleidt. Wat is beleiden? Heel eenvoudig dit. Nazeggen wat God, wat de Bijbel over bepaalde zonden heeft voorgezegd. Dus je erkent het en je beleidt het. Je zegt de Bijbel na, dit en dit was gewoon zonde. En wat is het derde? Aanvaard vergeving. Weet dat 1 Johannes 1 zegt, vers 7, het bloed van Jezus Christus reinigt. Van alle zonden. Houd het daarvoor dat je voor de zonde dood bent. Heeft te maken met erkennen, beleiden en vergeving aanvaarden. Doen we dat? Want de tegenstander wil dat je in dat negatieve blijft hangen. En weet je welke gedachte je dan krijgt? Het is in mijn leven niks. Die rechtvaardiging door geloof alleen. Ja, het is een mooie leer, maar het werkt niet in mijn leven. Ik heb heel veel mensen al zo zien redeneren. Nee, je moet niet bij de pakken neer gaan zitten. Maar erken het, beleid het en aanvaard vergeving. Leef door geloof in een geloofsrelatie in de Zoon van God. En dat heeft alles te maken met een leven uit genade. En hierdoor doe je de genade niet. Integendeel, je leeft eruit. En wat is nu het geheim van een toegewijd leven? Wat is nu de sleutel? En die zin heeft mij het meest geraakt in de voorbereiding. Als dit waar is, wat ik verkondigd heb, en ik geloof dat de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door geloof alleen het meest fundamentele is in de christelijke gemeente. Om fris en toegewijd te blijven. Maar wat is nou een goed motief om toegewijd te leven vanuit deze waarheid? Nou, dat staat er, vers 20b. Wie mij heeft, lief gehad. en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is de sleutel. Dat is de sleutel. Weet je, als christen moet ik je helemaal niet hoeven aanzetten tot een toegewijd leven. Als je deze geestelijke waarheden verstaat en in je hart sluit, en dit dringt diep tot je door, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven tot in de dood van het kruis. Het mocht hem alles, maar dan ook werkelijk alles kosten. Met welk doel? Om mij terug te brengen aan het vaderhart van God. Maar dat niet alleen, hè. Om jou als een vrij en blij mens in 2025 te laten leven. Hoe groot is het genot van de wandel met God. Ik verblijd me in Jezus mijn Heer, die mij heeft lief gehad. Paulus zegt niet ons, ook waar. Hij zegt mij, heel persoonlijk. Dat is geloof, hè. Dat is niet iets van je opa of van je oma. Hoe mooi ook. Dat is iets van jou. Dat is een relatie tussen hem en mij. Niet door inspanningen verkregen. Maar op grond van dat offer van de Zoon mag ik leven in intieme relatie met hem. En heb ik van daaruit maar één verlangen. Om vandaag heilig en toegewijd aan hem te leven. Die mij heeft lief gehad. Hoeveel miljard mensen zijn er op de wereld? 7, 8 miljard? En te midden van die 8 miljard heeft hij mij bij mijn naam geroepen. Weet je, dat is voor mij een goed motief om toegewijd aan de Heer te leven. Er hoeft niemand me toe aan te zetten. Dat is een verlangen. En dat ga ik verder in de brief uitwerken. Het motief om niet langer voor jezelf te leven, maar voor de glorie van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik sluit af met een voorbeeld. Wij waren jaren geleden, sommigen van jullie weten dat, op vakantie op de Sikkenberg in Groningen. En daar gaf ik bijbelstudie aan vakantiegangers. En toen had ik een aantal studies ook over het gekruisigde leven. En weet je, wat ik nu verkondigd heb, dat wordt morgen in mijn leven beproefd of vanavond al. En ik denk in jouw leven ook. En ik had die ochtend gesproken over het gekruisigde leven. En Annette die zou boodschappen gaan doen. En ik sprak daar in die zaal, enthousiaste, toegewijde vakantiegangers, debatslippers, bijbeltje erbij, bladeren. En we hadden een heerlijke ochtend met elkaar. En ik kwam vol enthousiasme thuis. Het gekruisigde leven, geen makkelijke boodschap in de zin van, oh wat fijn, ik ben met Christus gekruisigd, dat is een best pijnlijke waarheid, ik leef niet meer, maar hij in mij. Maar toch gaf het vreugde. Want verlost te zijn van jezelf, vergeet het niet, hè, dat is het allergrootste geschenk wat God je kan geven. Verlost te zijn van jezelf. En zo kwam ik thuis bij die chalet. Toen kwam ik binnen, toen stond Annette met een heel beteuterd gezicht daar. Ik dacht, hé, we hebben toch een mooie boodschap gehad. Maar ja, zij was er niet bij. Want zij had schade gereden aan de auto. Heb je net over het gekruisigde leven gesproken en wordt je heilige koe geraakt? Dus dat wat ik gedeeld had, werd direct beproefd. En de kinderen die we tot dat moment hadden, stonden daarbij. Nou, ik kwam daar heel enthousiast binnen. Misschien een beetje overweldigend, kan ook, hè. En zij heel beteuterd. Plus op min. Hoe reageer je dan, hè? En weet je, die schade die zal wel gerepareerd worden, maar dan moet je weer naar iemand toe met van die formulieren, die werkt dan weer niet mee, of geeft ze krabbel niet, of weet ze nummer niet. Alleen dat al, verschrikkelijk. Ik denk, oké, het gisteren is gekruisigd. Dus ik zeg tegen haar net, wat kijk je beteuterd, wat is er aan de hand? Ze zegt, ja, ik heb schade gereden aan de auto. Oké, toen werd ik beproefd. En toen zei ik, dat is vervelend. En geloof me, toen heb ik ervoor gekozen om naar mijn slaapkamer te gaan, om mijn knieën te buigen en te zeggen, Heer, we hebben zo'n zegen vanmorgen in de Bijbelstudie ontvangen. Ik wil die blikschade niet leidend laten zijn voor hoe ik nu leef. Ik wil mijn vreugde vinden in u. Ik breng die auto bij u. Ik breng de andere partij bij u. Maar ik wil de vreugde in mijn hart vasthouden. Ik ben met Christus gekruisigd. En mijn gevoelens niet laten heersen in mijn leven. Nou ja, dankzij Gods genade is gelukt. En de kinderen zeiden, noem geen namen. Maar die hadden wel tegen net gezegd, ik ben benieuwd hoe papa zal reageren. Maar voel je hoe nou het komt? Petrus handelde niet vanuit zijn overtuiging, Handelingen 15, hè? Ging mis. Als wij belijden, zeker aan de dopelingen, met Christus gekruisigd en met hem opgestaan, dan wordt er naar ons gekeken of we het gekruisigde leven ook daadwerkelijk leven. En laat het duidelijk zijn, we zijn allemaal in een proces.
We zijn werk in uitvoering, maar de Heer geven dat deze boodschap ertoe zal leiden. Dat deze geestelijke principes zo fundamenteel niet alleen iets zijn van ons intellect, maar dat het stukje bij beetje uitgewerkt wordt in de praktijk van het leven. Zodat wij innerlijk veranderd en vernieuwd worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. De Heer zegen ons. Amen.